eerste keer dat ik hier weer zit, sinds 3 juni. Op 3 juni hadden we hier een open avond waarin mensen vragen konden stellen of, over het misbruik van de Thaise monnik Metavihari. En toen kwam er ook kritiek op mij. Dat ik te positief over de monnik sprak. En dat de verhalen over het misbruik speelden in de jaren 90. Ja, het is nu 20 jaar later. Dus waarom ik pas nu ermee naar buiten was gekomen. En ook, ik hoor bij een groep van op dat moment 14 mensen. Die allemaal waren aangewezen als leraar door die Thaise monnik. En die lerarengroep kreeg de kritiek dat ze als een heel gesloten, op status gerichte groep functioneerde. Dat was een moeilijke tijd, een moeilijke situatie. En ik ervoer dat ik als ik hier ben, dat ik dan vertel over mijn ervaring met de Dhamma of mijn begrip van de Dhamma. En dat ik in die rol als leraar ook ja, niet zozeer over mezelf vertel, of dat het ook niet over mij als persoon gaat, maar ja, dat ik op die manier een bijdrage kan leveren aan het meditatieproces. En ik merkte dat toen er kritiek was op mij als persoon, dat ik daardoor die rol van het over de Dhamma hebben, niet meer kon hebben. Want in die rol heb ik vaak het laatste woord. Er zijn meestal geen mensen, er zijn wel mensen die vragen stellen, of, maar er zijn geen mensen die zeggen van nee, maar het zit anders, of het is toch... En, dus, en als er dan kritiek is op mij als persoon, dan past het niet om in een situatie te zitten alsof ik daarin het laatste woord heb. En daarom heb ik in overleg met het bestuur, dat we gelukkig samen kunnen doen, besloten om mijn rol neer te leggen. En ik herinner me het medewerkersoverleg wat we eind juni hadden, waarin ook heel erg voelbaar was, hè, want ja, er werken hier een heleboel vrijwilligers die eraan mee helpen om het centrum draaiend te houden, waarin ook heel erg voelbaar was, we weten nu niet wat we eigenlijk moeten. We weten niet waar dit naartoe gaat. We weten niet waar we uit zullen komen. En dat was iets wat we in het mediteren ook kennen. Dat je van tevoren, als je gaat mediteren, als je gaat zitten, niet weet wat er voor ervaringen op zal komen. Je weet niet waar het uit zal komen. En dat gaf ook een soort, ja, saamhorigheid en stevigheid. En dat afgelopen half jaar hebben we gebruikt om te bezinnen. Dus om de situatie tot je door te laten dringen en te kijken of daarin... Ja, ik heb voor mezelf gemerkt dat mijn gezichtspunt daarin verschoof. Dat kijk die ik had op de situatie, de manier waarop ik erin stond, dat dat veranderde. We hebben gesprekken met elkaar gehad, wat er speelt, hoe het voelt, de kritische dingen die er waren. We hebben beleid getoetst, dus ook in dit centrum waren er wel vanzelfsprekendheden dat je je aan bepaalde regels zou houden, maar die regels hebben we nu heel expliciet gemaakt. Ethische code, meldprotocol, als je denkt dat er iets speelt wat niet klopt, dat je dan weet hoe je moet handelen, bij wie je terecht kunt, nieuwe vertrouwenspersoon. Samenwerking tussen bestuur en begeleiders. Hoe werken we dit, hoe spreken we hier dingen af en hoe werken we daarin samen? En ik heb het afgelopen half jaar gebruikt om 2 maanden zelf op retraite te gaan. Ik ben net een week terug. Daarom moesten jullie ook net iets langer wachten dan een half jaar, want Die retraite in Frankrijk was in januari. En dat heeft me ontzettend goed gedaan. En hoe kijk ik dan nu naar wat er ooit gebeurde rond Metaviari? Ik heb in de afgelopen periode ook verschillende leraren om raad gevraagd. En er was één leraar, Shaila Catherine, een Amerikaanse leraar die afgelopen zomer in Nederland was om een retraite te geven. En die zei, je moet ook oppassen dat je bij dit soort situaties bij de feiten blijft. Want er komen ook heel veel andere verhalen omheen. Er komen ook heel veel emoties bij. Voor mij waren de feiten dat ik in 1994 wist van één situatie, van iemand die op retraite kwam en die vertelde dat hij niet bij de monnik op interview wilde, want. En mijn toenmalige partner, die de leraar was in de retraite, Johan Tinge, heeft de monnik toen aangesproken op zijn gedrag. En de monnik heeft toen toegegeven dat het zo was en ook gezegd dat hij daarmee gestopt was. Het was ontzettend spannend om dat te doen. En voor mij was het ook heel klaar. De persoon die het had ingebracht was tevreden dat het zo gegaan was. Een ander feit in de lerarengroep. We vergaderen zo twee keer per jaar. Sinds december 2013 hadden we het hierover. Wat is er precies gebeurd? Wat weten we daarvan? Wat moeten we daarmee? Het is een soort erfenis die je bij je hebt. Je hebt iets georven waar je ja, dubbel in staat. Aan de ene kant heb je positieve gevoelens over de persoon van wie je georven hebt. En aan de andere kant ben je niet blij met datgene wat je hebt gekregen. En in de lerarengroep heb ik samen met Johan Tinge vorig jaar, nee dat is dus oktober 2014, dus al langer geleden, hebben we besloten, dan gaan we het uitzoeken. Dan moet je ook de feiten boven tafel halen. Dus toen hebben we onderzoek gedaan, hebben mensen opgebeld en we kwamen zo aan een lijst met mensen die zelf uitspraken dat ze hierbij betrokken waren. En het was voor ons een schok om te merken dat het er zoveel waren, dat het zoveel voorkwam. En dat het veel meer impact had, dat het veel indringender was, dat het veel erger was dan we wisten. En toen ging voor mij de knop om naar de drive om te zorgen, dit moet naar buiten. Er waren achteraf al mensen die mij vroegen van, was je dan niet boos op de monnik? Of mijn boosheid vertaalde zich naar, dit moet naar buiten. Dit kan niet langer naar ons binnen blijven. Nu moet het belang van de mensen die hier ooit bij betrokken waren voorop. En binnen de lerarengroep die er was, kwam er oneenigheid over hoe we het dan naar buiten zouden brengen en wat we precies zouden zeggen en wanneer. En dat sudderde, dat nam ook tijd in beslag en dat maakte dat vorig jaar in maart ik samen met Frits Koster en Johan Tinge heb besloten en nu moet het naar buiten. Dan maar niet met z'n allen. Het heeft ons dus ook de samenwerking binnen de lerarengroep gekost. Uiteindelijk vier andere mensen hebben we de feiten gepubliceerd. Dat was 5 mei en op 20 mei kwam er een uitzending van het NOS-journaal overheen met nog weer heel andere feiten. Eigenlijk van een periode daarvoor, jaren 80, in Waalwijk, waar ik helemaal niets van wist. Dus het was nog veel groter en veel omvattender dan het wist. En hoe kijk ik dan nu naar het gedrag van de monnik? Wat voor mij het meest wringt, is dat hij niet leefde wat hij zei. En dat is in mijn leven, in mijn leraar zijn, ontzettend belangrijk. Dat je leeft wat je zegt. Hij hield zich niet aan de regels voor monniken. Dus in mijn idee nu had hij geen monnik moeten zijn. Hij had zijn pij af moeten leggen. Hij misbruikte zijn positie als leraar door met leerlingen misbruik te plegen. Hij had geen leraar moeten zijn. Dan moet je niet op die plek zitten. Dus voor mij, en dat was wel een proces, van, want op 3 juni noemde ik, hij was voor mij mijn eerste leraar die me ontzettend belangrijke dingen heeft geleerd, maar ik keur zijn gedrag af. En dat is dus verschoven naar, hij had geen monnik en geen leraar moeten zijn. En dat heeft wel tijd gekost voor mij om van gezichtspunt te veranderen daarin. Dan de kritiek, je bent 20 jaar te laat. Ja, dat is zo. Ik zou willen dat ik het anders had kunnen doen. Ik zou willen dat ik mijn onervarenheid in het herkennen van seksueel misbruik, dat ik daar eerder ervaring in had gehad. Dat ik dat eerder had kunnen herkennen en ook had geweten had hoe ik dat had moeten aankaarten. En ik herken een tendens bij mezelf van van loyaal zijn. Ik dacht dat loyaal zijn iets goeds was. Ik dacht dat loyaal zijn een positieve intentie is. En ik was loyaal aan Metta Vihari, maar ik was ook loyaal aan mijn mede-collega-leraren. Want ook binnen die lerarengroep speelde er van alles waar ik last van had. Wat niet stroomde, wat niet tot actie kwam. Maar voor mij betekent sangha zijn niet dat je met iedereen de beste maatjes bent. Of dat je alleen met de mensen met wie je het goed kan vinden optrekt. Sangha zijn betekent dat iedereen erbij hoort. En dat je met iedereen dus ook je zult moeten verhouden. En achteraf denk ik dat ik te lang te loyaal ben geweest. Ik heb nu veel meer een beeld van de voorbeeldfunctie die ik heb. Dat andere mensen ook kijken naar, hoe doe jij dat als leraar? En als dan blijkt dat je dingen bij je droeg, meenam, mee worstelde, doorzette, nog een keer probeerde, nog een keer probeerde, dat op een gegeven moment het ook diffuus wordt. Dat het soms duidelijker moet. Dat het soms helderder is als je ja, ja is en je nee, nee. En het heeft me geleerd dat ik op eigen benen moet staan. Dat ik daarin mijn eigen beslissingen moet nemen en daar ook naar moet doen. En dan de kritiek op de lerarengroep. Die groep is dus uit elkaar gevallen. We waren met z'n 14e, er zijn 3 mensen die zich teruggetrokken hebben, er waren er 5 die eruit gestapt zijn. En de hele groep heeft dus ook nu gevoeld van het feit dat wij ooit door Metta Vihari zijn aangewezen, heeft geen grond meer. Dat is niet meer iets waar we iets aan kunnen ontlenen. We zijn onze licentie kwijt. En dat is dus een landelijk proces om te kijken hoe je dan opnieuw mensen bij elkaar kunt brengen die criteria kunnen stellen van wat moet je eigenlijk kunnen als je leraar wil zijn. En voldoet deze groep mensen daaraan? En dat is een langer lopend proces, waar ook bij landelijke bijeenkomsten al van geweest zijn. Marieke en ik waren in december op zo'n bijeenkomst. En dan merk ik ook, en dat noemde Marieke vanmiddag ook nog, van dat we daarin, het feit dat we het in Groningen gedaan hebben zoals we het gedaan hebben het afgelopen half jaar, ook als een voorbeeld geldt voor andere groepen in Nederland. We kijken nu ook van elkaar af. Ik was afgelopen maand bij mijn leraren, Charles en Patricia Genoux. Dat zijn twee Frans-Zwitserse mensen die in Genève wonen. En ook hen heb ik in het afgelopen half jaar om advies gevraagd. Ik kreeg twee zinnen. You did a courageous thing, stand for it. Je deed een moedige stap en nu op eigen benen staan. Open zijn over dat wat je hebt ervaren. Bereid zijn om naar je eigen gedrag te kijken. En op die manier ook weer vertrouwen winnen. Want dit is een heel persoonlijk verhaal. En jullie komen hier over. En meestal vertel ik over de Dhamma, vertel ik over boeddhisme. Wat is nou de link met boeddhisme? Waar ligt de link met mediteren als je naar zo'n verhaal kijkt? Voor mij het eerste is, wat ik van mediteren, van Vipassana geleerd heb, is het benoemen van de ervaring. Gewaar zijn herkend. En dat wat je herkent van dit is waar ik met mijn aandacht ben, of dit is wat er speelt, dat heeft kracht. Dat heeft geestkracht. Dus niet eromheen draaien, niet proberen om het te verbloemen, niet proberen om er iets anders van te maken. Zien zoals het is. En dat geeft dan ook de kracht om te dragen. Te verdragen. En de tweede link met boeddhisme. Ik had in juli al het idee, ik wil een lezing houden over vertrouwen. Want dat is natuurlijk het ergste wat geschaad is. Dat als je iets wilt leren, moet het veilig zijn. Als je iets wil leren, moet je erop kunnen vertrouwen dat je in veilige handen bent. En het begrip vertrouwen is in al die rijtjes die in het boeddhisme zijn, de eerste van de vijf indriya. Indriya is het Pali-woord voor ondersteunende krachten. Dan gaat het om vertrouwen, inzet, opmerkzaamheid, concentratie, wijsheid. En het is ook mooi, want die krachten die houden elkaar in balans. Dus vertrouwen wordt in evenwicht gehouden, wordt in balans gehouden door wijsheid. En bij wijsheid kun je dan ook denken aan onderscheidingsvermogen. Weten wat juist is. En vertrouwen kan dus ook uit balans raken. Als het blind is, als het te loyaal is, dan is er te weinig onderscheidingsvermogen. Want vertrouwen heeft bepaalde fases, die jullie vast ook wel herkennen. Herinner je maar de eerste keer dat je ging mediteren. Dan is er vaak een soort gevoel van, tenminste voor mij was het een gevoel van thuiskomen. Het gaat over aspiratie. Het gaat over het vertrouwen dat je denkt, ja, dit is wat ik wil. Dit is wat ik heb gezocht. dit is waar ik me wil, waar ik verder mee, wat mee wil. En de tweede fase van vertrouwen is dan dat er een soort onderzoek komt. Wat is dit? Klopt dit? Past dit me echt? Is dit echt wat ik zou willen? En dan komt de derde fase van vertrouwen. En dat is dat er situaties kunnen zijn in het mediteren die moeilijk zijn. Zitten met pijn, zitten met onrust. Het gevoel dat je het wel wil, maar het niet lukt. En vertrouwen kan je dan een soort stabiliteit geven en ook helderheid. Vertrouwen is dan dat wat je helpt om toch gewoon door te gaan, ook al is het niet leuk. Wordt wel een vergelijking gemaakt door diezelfde Charlotte Catherine. Die maakt een vergelijking met een spin. Als een spin een web maakt, maakt hij een soort beginnetje, een aanhechtingspuntje. En dan heeft hij dat webdraad in zijn eigen bek. Maar hij laat zomaar zijn hele gewicht, ploep, eraf aan zakken aan dat ene draadje. Gaat niet eerst even kijken waar de volgende landingsplek zal zijn, of waar die naartoe moet. Hij gaat gewoon. Dat is vertrouwen. En dat kan dan brengen bij een vertrouwen wat je helpt om te dragen. Vertrouwen wat je helpt om door te gaan. Vertrouwen wat je helpt om helderheid te krijgen. En misschien waren er in de afgelopen tijd ook wel mensen, en misschien zijn ze er vanavond ook, die zeggen van ja, goed. Die monnik uit Thailand, ik heb hem nooit gekend. Ik kom hier gewoon om te mediteren. Al die verhalen, al dat gedoe. Ik wil er eigenlijk liever niet mee geconfronteerd worden. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar er zit nog een andere kant aan. Weet dan dat we in dit centrum, als er iets speelt, de eerlijkheid hebben om het op tafel te leggen en proberen om datgene wat we in het mediteren leren ook in de praktijk met elkaar toe te passen. Om dat ook te belichamen, om dat ook te beleven, om dat ook te doen. Zodat we op die manier proberen om het vertrouwen ook weer op te bouwen. Er is nog een ander aspect wat we als afsluiting van die hele periode willen doen. En dat is een helingsritueel. We werden daarop geholpen en op gewezen door iemand uit een andere sangha. Iemand uit de Zen-groep die hier op dinsdagavond in dit gebouw hun meditatie doen, die ons aanbood een helingsritueel te doen. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het zelf te doen. Omdat je met woorden heel veel kunt bereiken, of heel veel kunt afspreken, of heel veel kunt proberen te verhelderen. Maar er is ook nog een andere laag, er is ook nog een andere kant. En in een ritueel komt een andere kant aan bod. En op zondag 21 februari, tussen 5 en 7, is er voor iedereen die dat wil, de mogelijkheid om mee te doen aan een helingsritueel. Het is fijn als je je daarvoor kunt opgeven. Hè? Dus de aankondiging hiervan staat ook gewoon op de website. Dus is er ook een mogelijkheid om je op te geven daarvoor. Tijd om te helen, om af te sluiten terug te kijken hoe dit proces van een half jaar gegaan is. Terug te leggen. En van daaruit ook een bodem te maken om vertrouwen te winnen om weer verder te kunnen. En van daaruit wil ik ook uitspreken wat ik heb geleerd van die afgelopen tijd. En hoe ik dat wil inzetten, hoe ik dat wil gebruiken. En dan gebruik ik de woorden die horen bij de 5 leefregels. Die 5 leefregels hebben allemaal als beginnetje van de zin: ik onderneem de training om. Dus ik onderneem de training om iets te leren en ik ben me ervan bewust dat het misschien niet altijd zal lukken. Maar ik onderneem de training om. Ik onderneem de training om eerlijk te zijn. Ik onderneem de training om dat wat niet goed is, wat niet juist is, aan het licht te brengen. Ik onderneem de training om, als ik daarin mijn onvermogen tegenkom, om hulp te vragen. En ik onderneem de training om daar open over te communiceren. En zo hoop ik dat dat wat moeilijk was, als mest is en dat dat de grond is waar een lotusbloem uit voortkomt, zo'n lange stengel, en dan boven het wateroppervlak een knop, een bloem, en die kunnen niet zonder die modderige bodem, die kunnen niet zonder de mest. Mest stinkt, maar die bloem kan niet zonder. Dat wat lekker ruikt, dat wat mooi is om te zien, kan niet zonder dat glibberige, stinkende bodem.